Gemeente, wij openen Gods heilig en dierbaar woord in het boek der psalmen, psalm 119, daarvan vers 25 tot en met 48. Psalm 119, vers 25 tot en met 48. Ik noemde u als onze schriftlezing psalm 119 vanaf vers 25. Waar Gods woord als voogd tot ons komt. Mijn ziel kleeft aan het stof. Maak mij levend naar uw woord. Ik heb u mijn wegen verteld en gij hebt mij verhoord. Leer mij uw inzettingen. Geef mij de weg uw bevelen te verstaan, opdat ik uw wonderen betrachte. Mijn ziel druipt weg van treurigheid. Richt mij op naar uw woord. Wend van mij de weg der valsheid. En verleen mij genadiglijk uw wet. Ik heb verkoren de weg der waarheid. Uw rechten heb ik mij voorgesteld. Ik kleef vast aan uw getuigenissen. O Heere, beschaam me niet. Ik zal de weg uw geboden lopen, als gij mijn hart verwijzeld hebben. Heere, leer mij de weg uw inzettingen. En ik zal hem houden ten einde toe. Geef mij het verstand, en ik zal uw wet houden. Ja, ik zal ze onderhouden met ganser harte. Doe mij treden op het pad uw geboden, want daarin heb ik lust. Neig mijn hart tot uw getuigenissen, en niet tot gierigheid. Wend mijn ogen af, dat zij geen ijdelheid zien. Maak mij levend door uw wegen. Bevestig uw toezegging aan uw knecht, die uw vreze toegedaan is. Wend mijn smaadheid af, die ik vreze, want uw rechten zijn goed. Zie, ik heb een begeerte tot uw bevelen, maak mij levend door uw gerechtigheid. En dat mij uw goede tierenheden overkomen, o Heere, uw heil, naar uw toezegging. Opdat ik mijn smader wat heb te antwoorden, want ik vertrouw op uw woord. En ruk het woord der waarheid van mijn mond niet al te zeer, want ik hoop op uw rechten. Zo zal ik uw wet steeds onderhouden, eeuwiglijk en altoos. En ik zal wandelen in de ruimte, omdat ik uw bevelen gezocht heb. Ook zal ik voor koningen spreken van uw getuigenissen en mij niet schamen. Ik zal mij vermaken in uw geboden die ik lief heb. En ik zal mijn handen opheffen naar uw geboden die ik lief heb. En ik zal uw inzettingen betrachten. Tot zover schriftlezing. Gemeente, er staat in het woord de vermaning die de Heer Jezus spreekt tot Martha. Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen. Maar één ding is nodig. Dat is niet alleen kenmerkend voor Martha, dat is kenmerkend, denk ik, voor ons allemaal. Dat we zo menigmaal ontrust zijn, verontrust zijn over vele dingen, vele zorgen hebben. Verontrust over de omstandigheden in de maatschappij, verontrust over een virus. We zijn drukdoende, we hebben vele bezigheden. We hebben een agenda, u weet wel wat het woord betekent, Latijns werkwoord. Wat betekent de dingen die nog gedaan moeten worden? Onze agenda, die boordevol staat met allerlei activiteit, allerlei dingen die nog gedaan moeten worden. Maar er staat geen ziekte in, daar staan geen ongemakken in. Daar staat niet het tijdstip van onze dood in. Eén ding is nodig, zo zegt de zaligmaker. Dat is bekering, de waarachtige bekering. Waar de catechismus ook van spreekt, vanmiddag in de zondagsafdeling die aan de orde van behandeling is, zondag 33, en die we eerst zullen lezen. Zondag 33 van de Heidelbergse catechismus, waar gevraagd wordt in vraag en antwoord 88... In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen? In twee stukken. In de afsterving des ouden en in de opstanding des nieuwe mensen. Vraag 89. Wat is de afsterving des oude mensen? Het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonde vertorend hebben en die hoe langer hoe meer haten en vlieden. Vraag 90. Wat is de opstanding des nieuwe mensen? Het is een hartelijke vreugde in God door Christus en lust en liefde om naar de wil Gods in alle goede werken te leven. Vraag 91. Maar wat zijn goede werken? Alleen die uit waar geloof naar de wet Gods, alleen hem ter eer geschieden en niet die op ons goeddunken of menseninzettingen gegrond zijn. Het gaat over de ware bekering tot God, deze zondagsafdeling. We letten op de eerste plaats, in de eerste plaats op de droefheid naar God, ten tweede op de blijdschap in hem en ten derde op het leven voor hem. Deze vragen en antwoorden die spreken ons over de ware bekering tot God. We letten ten eerste op de droefheid naar hem, ten tweede op de blijdschap in hem en ten derde op het leven voor hem. Gemeente, het kan enige verbazing oproepen als het gaat om het onderwerp vanmiddag over de waarachtige bekering. We zijn immers in zondag 33 aangekomen. Zo'n onderwerp verwacht je toch aan het begin van de catechismus, in zondag 1 of in zondag 2 of zondag 3, dat daar gesproken wordt over de waarachtige bekering. En nu is het zondag 33 en dan wordt er gevraagd in hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen. En dat behoeft toch enige toelichting. Inderdaad, de ware bekering begint in het eerste stuk. En dat ligt ook onder de arbeid van de koning der kerk, de zonen Gods. Die heeft niet alleen het derde stuk en het tweede stuk, maar ook het eerste stuk. Het eerste stuk valt onder zijn profetische bediening voornamelijk. Het tweede stuk, dan staat zijn hoge priesterlijke bediening centraal. En het derde stuk, dan staat zijn koninklijke regering centraal, ambten van de zonen Gods, die ook daarin een bijzondere plaats hebben. Maar als we spreken over de bekering, dan kunnen we spreken over de bekering in engere zin. En dat bedoelen wij het tijdstip waarop de Heer in het leven van de mens begint. Als hij komt met de kracht van zijn woord en het werk van de Heilige Geest, dan noemen wij dat de bekering in engere zin. En er wordt ook gesproken over de bekering in ruimere zin. En dan hebben we het over het gehele geestelijke leven wat daarna ontstaat. En daar handelt de catechismus hierover in het stuk van de heiligmaking. Dan gaat het dus over het leven van de begenadigde die zijn gehele leven met die waarachtige bekering bezig is. Die gaat bij die bekering in ruimere zin zijn onbekeerlijkheid meer en meer beleven. Dat vindt u ook terug in het onderwijs van de Heidelbergse catechismus. En die eindigt deze bekering bij het tijdstip van de dood. Dan hoeft hij nooit meer bekeerd te worden. Maar hier in de tijd is er sprake van een dagelijkse vernieuwing, een dagelijkse bekering. En nu begrijpt u, en misschien ook wel de jongens en meisjes vanmiddag, waarom iemand als Jeremia vraagt: Heere, bekeer mij tot u, dan zal ik bekeerd zijn. Profeet Jeremia was toch bekeerd. Maar dat hij dan spreekt over die bekering in ruimere zin, dat hij bekeerd mocht worden tot God, dan zal hij bekeerd zijn. Of de psalmen die gedurig ook vragen om vernieuwing, om bevestiging, om nadere onderwijzing. Of het beeld van het volk Israël wat door de woestijn trok en dagelijks begenadigd werd, met manna hemelsbrood verzadigd. Elke dag opnieuw moesten zij op de knieën buiten de lege plaats om dat manna in te zamelen, om zo ook gevoed te mogen worden. En zo moet ook de arme zondaar elke dag voor God buigen voor zijn majesteit en grootheid, om gevoed te worden, door dat hemelse manna. Bekering blijft dus nodig als we spreken over de bekering in ruimere zin. En waarom waarachtig moet er dat ook bij? Bekering is toch bekering? Nee, dat is niet waar. Daar staat hier in de catechismus in hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering van de mens. Want er is ook sprake in de schrift en op het kerkerkerf van een schijnbekering. Er is ook sprake van een uitwendige gedaante van godzaligheid en dat het wezen en de kracht daarvan toch gemist wordt. Denkt u maar aan die dwaze maagden die een schone gestalte hadden. Een lieflijk gezelschap, de wijze maagden, die de olie in de lamp hadden, kennis in het hoofd en meenden dat ze optrokken naar de bruiloft des lams, maar tenslotte voor een gesloten deur terechtkwamen. Denkt u maar aan iemand als Jehu, wat een ijver had die man in het opruimen van de afgoden van het huis van Ahab. Hij zegt het ook, tot iemand anders komt, ziet mijn ijver aan voor de Heere. Maar toen hij die afgoden had opgeruimd, toen stelde hij zijn eigen afgoden in plaats daarvan. We kunnen een opzienbarende bekering hebben als Simon de Tovenaar. De ganse stad was ervan onder de indruk. Die Simon die zat ook aan de voeten van Filippus, maar het bleek geen waarachtige bekering te zijn. Gij zijt nog in een gans bitter gal, een samenknoopsel van ongerechtigheid. We kunnen een begeerte hebben als Biliam, schone begeerte. Mijn ziel sterven de dood des oprechte. En mijn uiterste zij gelijk het zijne. Maar het leven met Gods volk, dat begeerde hij niet. Een schijnbegeerte, geen waarachtige bekering. We kunnen een belijdenis hebben als farao, die toch beleed op een bepaald moment, ik heb gezondigd en de Heere is rechtvaardig. En hij keerde weer terug tot de oude vijandschap tegen het volk. We kunnen veel beroering hebben als Ahab, die een zak om zijn lenderen deed, as op zijn hoofd, langzaam ging, als Judas, die het uitriep, ik heb verraden, het onschuldig bloed. En het was toch geen waarheid in het binnenste. Ja, maar u vraagt dan misschien vanmiddag, ja, maar moet het dan nog benauwder als Judas? Moeten we dan nog harder schreeuwen als Esau? Moeten we dan nog meer vertoon maken als Ahab? Hoe moet het dan als het gaat om waarachtige bekering? Juist niet, gemeente. Juist niet. Waarachtige bekering is een werk der waarheid. Geschied door de wederbarende kracht van de Heilige Geest. En door het woord van de levende God. En het begint vaak niet met zoveel rumoer en zoveel geschreeuw. Juist niet. Dat is een werk wat u in de stilte brengt, in de vernedering brengt, in de verootmoediging voor het aangezicht des Heren. Dat is een werk wat gepaard gaat met schaamte en met smart en met een hartelijk leedwezen. Dat maakt niet zoveel vertier en vertoon voor de mensen. De Heer Jezus spreekt als hij over die waarachtige bekering spreekt, de wind blaast waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid en gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. Dat maakt niet zoveel rumoer en zoveel lawaai. Dat is niet kenmerkend voor het werk van de Heilige Geest. Integendeel. En daarom, dat werk van waarachtige bekering, dat kan ook zo onderscheiden zijn. Er zijn mensen, gemeenten, die weten precies het tijdstip dat die wedergeboorte in engere zin begon. Dat dus die bekering een aanvang nam. Denk aan Saulus van Tarse. Die kon dat precies vertellen wanneer dat begonnen was. Ik denk aan de Samaritaanse vrouw. Daar staat het uur bij dat de zaligmaker in haar leven gekomen was. Ik denk aan Zacchaeus. Hij weet zich de dag nog altijd te herinneren dat de zaligmaker tot hem sprak. Ik moet heden in uw huis blijven. Ik denk aan de moordenaar aan het kruis. Laatste dag van zijn leven. Nog enkele uren voordat hij stierf, kwam daar het uur der minne. van de rechte schuldbelijdenis voor God. Maar er zijn andere mensen die weten dat niet. Die weten niet precies dag en uur en plaats aan te geven van die bekering. Ik denk dat David het niet wist, van jongs af aan. Ik denk dat Obadja het ook niet wist. Ik nu vrees den Heere van mijn jonkheid aan, zo zegt hij. Ik denk dat Timotheus het ook niet wist, die op de schoot van zijn moeder en grootmoeder onderwijs ontving in de verborgenheden van het Koninkrijk Gods. Dat is ook niet het kenmerk van genade, dat wij tijd, uur en plaats weten. De Heer Jezus noemt dat nergens als het kenmerk van genade. Hij handelt onderscheidelijk. Hij gaat met ieder zijn weg. Wat wel een kenmerk van genade is, dat is de vrucht. De vrucht maakt het openbaar. Aan de vruchten kent men de boom. Zo spreekt de Heer Jezus. En jongens en meisjes, jullie weten het wel. Ook nu, de herfsttijd. Als je al die bladeren ziet vallen van de bomen en al die bladeren die op het gras en op de weg liggen. We kunnen het nu niet meer goed zien, maar geen enkel nerfje is hetzelfde. Elk blad heeft zijn eigen nerfje. Zoveel blad aan de boom. Tienduizenden bladeren. En elk blad een ander nerfje. Zoveel mensen op de aarde. En elk mens heeft zijn eigen vingerafdruk. Of om het maar modern te zeggen, zijn eigen DNA. Zo groot is de schepper. Dat hij ieder mens afzonderlijk geschapen heeft. Dat hij ieder blad een afzonderlijke tekening geeft. Zou het dan ook in het Rijk der Genade niet zo zijn? In zijn herscheppend werk, dat de Heer ook zijn weg gaat met een mensenkind, ook in de weg van bekering. Maar duidelijk is wel, waar woord en geest vernieuwend, herscheppend werken, daar komt het vroeg of laat in de vrucht naar buiten toe openbaar. En gaat het ook het hart uit naar de dingen van Gods Koninkrijk. Zou een vrek niet veelvuldig aan zijn geld denken? Zou een bruidegom niet veelvuldig aan de bruid denken? En de bruid niet aan de bruidegom? En zou dan die arme zondaar, die de kracht van het woord ervaart, en het werk van de Heilige Geest deelachtig is, niet gedenken aan de Heere, aan zijn schepper en herschepper, die hem trekt met koorden van goedertierenheid en waarheid, uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. De Heere is de almachtige gemeente. Hij is de vrijmachtige. Daar past geen schema bij, echt niet. Hij gaat zijn weg met de zondaar en met de zondares. En wij hebben niet te oordelen of het bij de ander waar is in het hart. We kunnen iemand wel onder de tucht zetten om zijn uitwendige zonden en om zijn vallen, dat wel. Maar over het hart hebben wij geen tucht uit te oefenen. De Dordtse vadergemeente, dat is toch een uitnemend gezelschap geweest. Die hebben gezegd, als iemand uiterlijk zijn geloof beleidt en zijn leven inricht naar het woord van God, dan hebben wij van de zulken het beste te hopen. En de koning der kerk, op de akker van zijn woord, toen daar te midden van de tarwe ook het onkruid naar boven kwam, dan zijn die knechten zo ijverig. Die zeggen, Heere, zullen we dat eventjes uitzuiveren, dat er alleen maar tarwe op de akker staat. Een zuivere kerk, alleen maar ware gelovigen. Maar de Heer Jezus zegt, laat het tezamen opwassen. Straks gaat het kaf, het kruid, in het vuur. En het koren, tarwe, wordt ingezameld in de schuur. Laat het tezamen opwassen. En daarom, wat is nu die waarachtige bekering? Die bestaat uit twee stukken, zo staat er. Van nature zijn we één stuk. Een natuurlijk mens. Een vleeselijk mens. Uit de aarde aards. Gebonden aan het tijdelijke, aan het vergankelijke. Maar als dat zaad der wedergeboorte, wat zijn oorsprong heeft in het welbehagen Gods, wat zijn bron heeft in die vrijmachtige, eeuwige, onbegrijpelijke liefde. En als dan dat zaad der wedergeboorte in het hart valt, van de zondaar, dan geeft het daar een stervend leven, maar brengt het ook vrucht voort. Door de kracht van de Heilige Geest. Dat is dat nieuwe leven. Dan wordt er een tweemens gemaakt van nature. Eén mens, gericht op de wereld, verkleefd aan de aarde, met als doel de opstand tegen God, de rebellie, de zonde, maar dan een tweemens. Een zaad uit de eeuwigheid, uit de hemel. Een zaad uit de liefde met een hoofdletter. Een zaad der wedergeboorte. Een tweemens te worden. En dan staat er in de catechismus, wat is nu die tweemens, wat is nu die afsterving van de oude mens? Dat kenmerkt zich door droefheid. En droefheid, gemeente, is een liefdevrucht. Dat is een liefdevrucht. Dan is dus het hart van de zondaar geraakt en getroffen door de liefde Gods. Dan is de pijl van het woord afgeschoten en die pijl die heeft ons geraakt dwars door onze buitenkant heen. En die raakt ons in de kern van ons bestaan, maar die pijl die is scherp. En die pijl is in de liefde Gods gedood. Vandaar een droefheid naar God. Droefheid is een liefdevrucht. Er kunnen tranen zijn, er kan een luid geschreeuw zijn, zonder dat er droefheid is. In het oosten was men gewend dat als iemand gestorven was en het was iemand van naam, dan gingen er klaagvrouwen die werden ingehuurd en die konden luid schreeuwen en jammeren om de droefheid duidelijk te maken van de familie. Maar dat is een gemaakte droefheid. Hoop lawaai, maar geen droefheid. Maar als het woord van God ons raakt tot in ons hart, als dat woord een zaad der wedergeboorte wordt, dan wordt dat de droefheid naar God. Nooit buiten de liefde Gods om. Ontdekking aan de majesteit en aan de grootheid Gods en een blijvende betrekking op zijn majesteit en op zijn grootheid. Dan is het ook een persoonlijke droefheid. Strikt persoonlijk is dat ook. Zoals we geboren worden persoonlijk, zo is ook wedergeboorte in engere en ruimere zin een strikt persoonlijke zaak. Dan is het dat die droefheid ontstaat niet alleen uit de kennis aan de zonde. Dat de zonde schadelijk is en dat de zonde schandelijk is. Maar dan krijgen we ook enig onderwijs in de aard van de zonde. Dat het een daad is van bewuste vijandschap tegen de goedheid van God. Kijk, die ontdekking, die kennis, die werkt droefheid. Ik denk aan die verloren zoon, gemeente, die zei, Vader, ik heb gezondigd. Niet meer waardig uw zoon genaamd worden, maar tegen de Vader gezondigd. Hij noemde hem vader. Hij had niet tegen een onbekende, wrede tiran gezondigd. Maar hij had tegen de Vader gezondigd. Vader, ik heb gezondigd. Tegen den hemel en voor u. Die ontdekking aan de zonde. Kijk, dat is bij aanvang en ook bij de verdere voortgang. Gedurig de ervaring in het hart. Die zonde, gemeente, die hebben we. Die zonde, dat is een bepaalde boezemzonde waar we bijzonder aan verknocht kunnen zijn. Dat zijn onze jeugdzonden, de tijd die achter ons ligt. Dat is onze erfzonde, ons begin uit Adam voortgekomen. Dat zijn de zonden van bedrijf die we doen met onze woorden, met onze werken. En vooral wat er rondspoot in onze gedachten. Dat zijn de zonden van nalatigheid. Dan gaat het zo vaak over de ergste zonde. Dat is de zonde van het ongeloof. Dat is de ergste zonde. Dat we God niet voor waar houden. Niet voor waar gehouden hebben. In adem in de staat rechtheid. En gedurig niet voor waar houden. Zonde van het ongeloof. Dat is de geven een schandelijke zonde. Dat is de hoofdslagader, de aorta van alle andere zonden. Die voedt al die andere zondekanalen. Die worden gevoed vanuit het ongeloof en ook de smartelijkste zonden. Dat zijn de zonden die we bedrijven in dit proces van de wedergeboorte in ruimere zin. Dat we iets verstaan van het werk van Gods genade, van zijn barmhartigheid. En dat we een oprecht begeren, verlangen hebben om naar al zijn geboden te handelen, te wandelen, te leven. En dat we erachter komen wat een weerbarstig bestaan over omdragen. Wat een onbekeerlijk hart over hebben, hadden we niet gedacht, nooit verwacht. Dat zijn de smartelijkste zonden. Kijk, die wereld die leeft de zonde uit. Maar die weten niets van de majesteit en de grootheid Gods. Die weten niets van de dure prijs die voor de zondenschuld betaald is. Die weten niets van de uitnemendheid van de borg en middelaar. Maar als u daar enige kennis aan hebt en dan nog zulke boze gedachten, zulke zondige woorden en zulke werken openbaart, dat kost tranen, dat geeft smart. Dat zijn toch de smartelijkste zonden die we dan toch bedrijven. En daarom, er wordt gesproken, gemeente, van een droefheid, dat is een gedurige droefheid. Boetvaardigheid, zo zei Luther, dat is voornaamste kenmerk van de christen. De rechte christen, dat is een boetvaardige christen. Een langzaam stervensproces, teruggang met onszelf, hoe langer hoe meer. In het vervolg, gemeente, zegt de catechismus in zondag 44, dat ik mijn zondige aard hoe langer hoe meer zal leren kennen. En des te noodzakelijker het bloed van Jezus Christus van nodig zal hebben. Hoe langer hoe meer, meer en meer overtuigd. Dat is dat geestelijk stervensproces, die droefheid naar God, die de onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. En die zonde ook, zo staat het, te haten en te vlieden. Want het is toch wel duidelijk, als u er iets van gezien hebt, dat Christus Jezus aan het kruis hing, dat zijn handen en voeten doornageld werden vanwege de zonde, eer dat hij, de Vader, de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij ze gestraft aan zijn eigen lieve zoon, dan kunt u toch de ongerechtigheid geen hand blijven geven. Dan kunt u toch de zonde niet aan uw hart drukken. Dan kunt u toch de boosheid niet koesteren. Als dat zulke prijs gekost heeft, dan gaat u dat toch haten en dan gaat u dat ook vlieden. En daarom, gemeente, te vluchten. Jozef die vluchtte weg. Zou ik zulke groot kwaad doen? Zou ik zondigen tegen God? David viel in zonde. Hij leefde er niet meer in, maar hij viel er wel in door onbedachtzaamheid. Ware droefheid, gemeente. Dat is dus geen gemaakte droefheid, maar dat is een doorleefde droefheid in het hart. En maakt ons waakzaam. Maakt ons voorzichtig. Doet ons vragen aan de troon der genade. Doorgrond me, beproef me. En zie of er bij mij een schadelijke weg zijn. Leid mij op die enige en eeuwige weg. Doet ons ook vragen, wie kan de afdwalingen verstaan? Reinig mij van mijn verborgen afdwalingen. Psalm 51, gemeente, dan zegt de dichter, herschep mijn hart. En reinig gij, o Heere, die vuile bron van al mijn wanbedrijven. Is dat een bekeerde man? Zeker is het dat. Die heeft er juist last van. Die heeft juist te ervaren gekregen dat God hem geschapen heeft in zuiverheid en reinheid. En die komt erachter dat het niet alleen zijn handen, zijn ogen, zijn voeten zijn. Maar dat ook uit het hart die boze bedenkingen, hoererijen, lasteringen voorkomen en daarom te meer bevreesd is voor zichzelf. Een hartelijk leedwezen. Dus er staat geen rumoerig leedwezen, er staat geen openbaar leedwezen, maar er staat een hartelijk leedwezen. Een zaak die ons bezet houdt, bezighoudt, verootmoedigt, vernedert, voor God doet buigen in het stof. Een hartelijk leedwezen dat we God door onze zonden vertorend hebben en die hoe langer hoe meer haten en vlieden. In de tweede plaats, dan spreekt ook de catechismus van de blijdschap in God. De reis van de pelgrimgemeente is afwisselend wat dat betreft. Het is droefheid, maar het is ook blijdschap. Ziende op onszelf, ons werk, wat wij voortbrengen, wat wij doen, wat wij spreken, wat wij denken, dat geeft reden tot diepe droefheid. Maar ziende op de Heere, wat Hij doet verkondigen, wat Hij heeft uitgedacht, wat Hij heeft aangebracht in de Zoon zijner eeuwige liefde, wat Hij heeft geopenbaard in het evangelie van vrije genade, wat Hij verklaart aan het hart vanuit de schrift, dat geeft oorzaak van blijdschap. Zo staat er ook in het antwoord. Het gaat dus niet om een wereldse blijdschap die voorbij gaat, de hele wereld viert feest en is blij, maar die blijdschap gaat voorbij. Het gaat niet om een godsdienstige vreugde van de fariseer, van de schriftgeleerde, die is blij over zichzelf, dat hij zo getrouw is, zoveel aalmoezen geeft en zo netjes en keurig leeft, maar ook die blijdschap is van voorbijgaande aard. Het gaat niet over de blijdschap van de steenachtige plaatsen. Daar stond het evangelie met blijdschap aangenomen hebbende. Maar ook dat is een voorbijgaande, geen blijvende blijdschap. Heeft geen eeuwigheidswaarde. Maar ware blijdschap, gemeente, gaat om God. Daar staat er het antwoord, het is een hartelijke vreugde in God door Christus. Denk aan David, toen hij de ark opbracht naar Jeruzalem. En hij huppelde uit alle macht voor het aangezicht des Heren. En het ging om die ark. En die ark was de oud-testamentische prediking van Christus. In die ark, daar lagen de wetstafelen. En bovenop die ark was het verzoendeksel gespannen, waar het verzoenend bloed op gesprenkeld werd. En als die ark dan naar Jeruzalem gaat, dan is er een hartelijke vreugde in David vanwege die ark die van Gods gunst getuigt. Die spreekt van de verzoening door de voldoening, ware blijdschap. Dan gaat het over zo'n blijdschap, gemeente, als dat in Jacob gevonden werd. Toen zijn hart verlevendig werd. Toen hij de tijding hoorde, Jozef leeft nog. En hij is een regeerder geworden over gans Egypteland. Die blijdschap. De dienst van God is een liefdedienst. Is ook een dienst met blijdschap, met verheuging. Wat is zo'n zondaar toch verblijd als hij op mag gaan onder de prediking van het woord. Hoe brandde mijn genegenheen om 's Heeren voorhof in te treden. Kom, ga met ons en doe als wij. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. De dienst des Heeren geeft toch blijdschap om bezig te zijn in de dingen van Gods koninkrijk. Wat blijdschap smaakt mijn ziel, zegt David, wanneer ik voor u kniel. Als dat ervaren mag worden. Blijdschap in God, door Christus. Die wedergeboortegemeente kenmerkt zich ook mede dat we gebonden worden, verbonden worden en blijven aan het woord van de levende God. En dat we daar een bijzonder vermaak in hebben in de schrift. David zegt dat woord dat is mij zoeter dan honing en honingzeem. En de apostel Paulus zegt ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Als dat woord geopend wordt. Ik denk aan die emmersgangers. Daar vindt u die beide zaken terug. Die droefheid over het gemis van Christus. Die verwardheid in hun gedachten. Wij hoopten dat hij het was die Israël verlossen zou. Nu is het heden de derde dag. En ze lopen daar in de diepste bekommernis over de aarde, maar sprekende over die enige naam en over zijn werk. En dan komt hij bij hen wandelen. En dan opent hij de schrift, het woord. Hij bestraft ze, bepaalt niet aangenaam wat ze te horen krijgen. O gij onverstandigen en trage van hart om te geloven. Maar dan opent hij de schriften, moest de Christus niet al deze dingen lijden en horen zij van de noodzakelijkheid van de Zoon Gods, hoe Hij voldoet aan het recht des Vaders, hoe Hij vervult de eis van Gods heilige wet, hoe Hij betaalt voor de zondeschuld van zijn ganse kerk, hoe dat vanuit het Oude Testament door de offerdienst, door de ceremonieën duidelijk gemaakt is geworden. En hoe Hij dat alles vervuld heeft. En dan zeggen ze achteraf, was ons hart niet brandende in ons, toen Hij tot ons sprak op de weg. En toen Hij ons de schriften opende, het woord opende en verklaarde. Ziet gemeente, dat geeft die vreugde, die blijdschap. Want het is een hartelijke vreugde in God. Dan zingen zij in God verblijd aan Hem gewijd. Van 's Heren wegen. In God door Christus. Als we dan onder het woord mogen verkeren. En we ontvangen onderwijs. En dat raakt ons hart. Dat Hij van ons afweet. Van onze zorg, van onze nood. Van onze zielenvragen. Kan zo zijn. Ik heb wel eens gehoord van een vrouw, gemeente, die een nabij leven had. En die zei, als ik iets had waar ik mee liep, bepaalde vragen over geestelijke zaken, dan beleed ik dat voor God in de binnenkamer. En kon korter of langere tijd duren, maar ik kreeg van de kansel antwoord. Zonder dat ik daar zelf tussen zat. Kwam het vanuit het woord, kwam het terug. Kreeg ik antwoord op mijn zielenvragen. Kijk, dat geeft die blijdschap in God door Christus. Dat geeft dat vermaak in het woord en in Hem, om Hem de eer en de aanbidding te geven. Dat Hij van ons afweet, dat er gesproken wordt naar het hart van Jeruzalem. Dat er toegeroepen wordt dat de strijd vervuld is. Dat er ongerechtigheid verzoend is. Dat ze van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Maar hoe kan dat, gemeente? Dat er een vreugde in God kan zijn en dat voor een zondaar die van zijn ondeugden niet af kan komen. Daar spreekt die wedergeboorte in ruimere zin van. En van dien God die van zijn rechtvaardige deugden geen afstand doet. Die zijn recht handhaaft. Hoe kan dat? Kijk, wanneer kwam er vreugde bij Naomi en bij Rut? Dat kwam door die Boas, op wiens akker ze gebracht was, onder Gods voorzienigheid. Dat ze daar de aren mocht inzamelen. En ze mochten in de Heere verblijd zijn, door Boas. Ze prezen God aan het einde van de dag. Hoe kan er vreugde zijn, gemeente, zonder Jozef? Kwam door Jozef, die zorgde voor het voedsel. Die gaf blijdschap en verwondering in de harten van de broeders tenslotte en van zijn vader. Daarom, als er geen Boas was, als er geen Jozef was, als er geen Christus was, een hartelijke vreugde in God door Christus, die in zijn ambten hier genoemd wordt, Messias, ambtsnaam, hoogste profeet en leraar, enige hoge priester, die het recht des Vaders verheerlijkt heeft, de prijs voor de zondeschuld betaald heeft, het woord vervuld heeft, door Christus alleen, de tweede Adam, als Hij er niet was, was de hel overvol en was de hemel leeg geweest. Hij is de oorzaak van de blijdschap. Toen Hij geboren werd, toen loofden de engelen Gods, ere zij God in de hoogste hemelen. En vrede, de vrede tussen God en de zondaar, in Christus op aarde. En in mensen een welbehagen. Toen werd Hij verhoogd en verheerlijkt. Hij die gezegd heeft, ik draag uw heilige wet. Die gij de sterveling zet in het binnenst ingewand. En daarom, Hij is de fontein. Hij is de steenrots tot behoud. Hij toont aan de Vader zijn wonden. Tot voldoening aan zijn recht. Hij toont in het evangelie, in de prediking, aan de zondaar zijn wonden tot verzoening van hun schuld. Hij is de middelaar Gods en der mensen. Hij heeft betaald aan het recht, opdat zij konden delen in de genade. Hij de dood en zij het leven. Het is een gegronde, door recht verworven verheuging. Want het is een blijdschap in God door Christus. Zo staat er in de catechismus. Hij bedroeft tot de dood. En zij de verruiming ten leven. Hij in de uiterste benauwdheid. En zij de lofzang te kunnen zingen. Hij onder een gesloten hemel. Opdat zij een open hemel zouden ontvangen. Onverdiend, maar verdiend door hem. En daarom, we hebben telkens die woordbediening nodig om daarin onderwezen te worden. Opdat, als we als een ongetrooste over de aarde gaan, door onwedervoortgedrevenen, het evangelie ons duidelijk maakt, dat als wij de toevluchtneming des geloofs tot hem bij aanvang en verdere voortgang oefenen, we deel hebben aan die gegronde blijdschap die hij verworven heeft. Het mishagen aan onszelf. En welgevallen in hem, de Zonen Gods. De prijs is betaald. De strijd is gestreden. De overwinning is behaald. En hij heeft dat alles volkomen gedaan. Dan zegt toch Asaf, als hij ook in de opstandigheid verkeert, maar in dat heiligdom geleid wordt, totdat ik in dat heiligdom inging, dat hij dan de lofzang weer zingt. Ik zal mij geduriglijk aan u houden, ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. De derde plaats, gemeente, dan spreekt ook de catechismus van het leven voor God. Want er staat ook een hartelijke lust, lust de liefde om naar de wil Gods in alle goede werken te leven. Kijk, daar komt de vrucht. Daar komt de vrucht. Kijk, eerst wordt de wortel geschoten in de diepte van de aarde. Moet u met rust laten. U moet natuurlijk niet met een spagen kijken hoe ver of de wortel al in de aarde is. Dan vernielt u het. U moet het aan de Here overlaten, wachten, geduld hebben. Rut verkeerde onder de onderwijzing van de oom. Kwam openbaar op de tijd die de Heer had uitgedacht in de vrucht. Aan de vruchten kent men de boom. Zo heeft de zaligmaker gezegd. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Kijk, en u zegt de duivel altijd, jonge mensen vanmiddag, die dienst van God is een zware en harde dienst. Je mag niets. Dit mag je niet, dat mag je niet. Maar dat is de taal van de duivel. Let er wel op. Dat is de taal van de wereld die God niet kent. En dat is de taal van de duivel die een grote leugenaar is. En blijft. Hij kan niet anders als liegen. Maar hier staat een hartelijke vreugde in God. Dat is de dienst van God. Een hartelijke vreugde in God door Christus. En lust en liefde. Lust en liefde. Vermaak. Gaat vanzelf. Liefdewerk, dat gaat vanzelf, dat is niet zwaar, dat is niet hard, dat is de leugenleer van de duivel. Misschien hebt u wel eens iemand moeten verzorgen, langdurig wellicht. Dat was zwaar, dag en nacht soms. Misschien wel 4 keer of 5 keer of nog meer keren op een nacht eruit. Maar de persoon die u moest verzorgen en verplegen had u lief. Dat is de liefdewerk, is niet zwaar. Het is wel zwaar voor het lichaam. En toch is het niet zwaar, want het is een liefdewerk. Kijk, zo is het nu in de dienst van God ook. Het is wel zwaar, want u krijgt de wereld tegen, u krijgt de duivel tegen en u hebt die oude mens tegen. Dat maakt het zwaar. Maar dat komt omdat we onze rug naar God hebben toegekeerd. Zijn dienst verlaten hebben en zijn woord tot een leugen hebben laten maken. En we dat beeld van God, waartoe hij ons geschapen had, kwijt zijn geraakt. Daarom is het zwaar. Dat ligt niet aan de Heere, maar dat ligt aan onszelf, aan de diepte van onze val. Maar als we nu dat zaad der wedergeboorte ontvangen, dan wordt het een liefdedienst, een hartedienst, en vermaken de dingen van Gods koninkrijk. En dan staat er hier in de catechismus lust en liefde. Dat is toch niet zwaar? Kan toch niet? Maar we hebben ook vanmiddag de catechismus open. En niet het leugenboek van de duivel. We hebben de belijdenisgeschriften open. Die zich gronden op de schrift, op het woord der waarheid. En daarna verwijzen, daar staat het. Luistert u maar naar Paulus. Had het niet makkelijk. Vaak in de gevangenis gezeten. Geeselslagen gehad. Eén keer gestenigd, in de diepte verkeerd. Maar hij zegt, ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. En daarom lust en liefde om naar al Gods geboden te leven. Het zaad is een zaad der wedergeboorte, is vruchtdragend. En daarom, gemeente, deze liefde is de liefde met een hoofdletter. Heeft een andere bron. Namelijk God. Hij vindt de zondaar. Onbekwaam tot enig goed. Geneigd tot alle kwaad. Dat is onze oude mens. Dat is ons natuurlijk bestaan. Maar hij werkt door woord en geest in het hart. En geeft dan wedergeboorte. En hoe klein, hoe zwak of dat ook is, het draagt vrucht. Wat is het verschil met het zaad wat valt in de akker, dat het vrucht draagt. En dat in tegenstelling tot het zaad wat bij de weg valt en vertreden wordt, wat op steenachtige plaatsen terechtkomt en geen wortel heeft, wat door de doornen verstikt wordt, maar het zaad wat valt in de wel toebereide akker, dat draagt vrucht. 30, 60 of 100-voudige vrucht. Geestelijk leven kan onderscheiden zijn, kan Abraham zijn, 100-voud kan Lot zijn, 30-voud. 30, 60 of 100-voudige vrucht. Maar het draagt vrucht. Die liefde Gods, waarmee hij de zonde raakt en treft, tot stilstand brengt, die wekt ook wederliefde op. Kijk, die geest, die maakt onwederstandelijk plaats in de beestenstal van ons hart. Voor de overtuiging van de noodzakelijkheid, de dierbaarheid, de gepastheid, de almachtige kracht en de gewilligheid van Christus Jezus, de zaligmaker van zondaren. Kijk, daar gaat Abraham. Vertrek uit Ur door het woord der waarheid. De schrift spreekt van het vertrouwen van Sara, wat ze gehad heeft op de belofte van God. De zang van David, de blijdschap in de overwinning van Gideon, de keuze van Mozes, der werkzaamheid van Rahab de hoer, de uitgang van David naar Goliath, het buigen van Rut op de akker van Boas. Allemaal goede werken, gemeente. Allemaal werken die voortvloeien uit de kracht van het woord en het werk van de Heilige Geest. De maatstaf is dus niet de mens, die niet op menselijke inzettingen of zo, wat wij een goed werk vinden. Wat wij denken, ja, maar dat is toch wel goed in orde wat we nu doen. Maar die goede werken die beantwoorden aan de wet van God, die ook tot vertroosting zijn van de zondaar en tot stichting ook van de naaste. Het is dus geen optelsom, gemeente. Het is dus niet zo dat u langzaam maar zeker allerlei goede werken verzamelt. We zijn niet in de Romeinse kerk. We houden de schrift als maatstaf aan. En weet u wat dan zulke mensen belijden straks? Als de Heere hun goede werken op gaat sommen, de genadevruchten. Die genadevruchten die zijn dus voortgekomen uit het woord, de wedergeboorte. De kracht van de Heilige Geest. Ik was in de gevangenis. Gij hebt me bezocht. Ik was hongerig. Gij hebt het te eten gegeven. Ik was naakt. Gij hebt me gekleed. En ze zeggen, Heere, klopt allemaal. En nog veel meer. Nee. Zeggen, Heere, wanneer hebben we dat dan gedaan? Wanneer hebben we dat dan gedaan? In zoveel gij dat aan mijn minste broeders gedaan hebt, hebt gij het aan mij gedaan. En die andere mensen die zeggen, ja, maar Heere, wanneer hebben we dat dan niet gedaan? We zijn toch zo oppassend geweest. We hebben toch zo goed ons best gedaan. Wanneer hebben we dat dan niet gedaan? Dus zo is het met uw goede werken. Het is dus niet zo dat u een optelsom maakt. Dat er steeds meer duidelijker bewijzen komen dat u een bekeerd mens bent. Maar u gaat zien en verstaan dat God recht heeft op volkomen gehoorzaamheid. U gaat in die wedergeboorte in ruimere zin ervaren dat u alles ontbreekt. Dat u er niet aan kunt beantwoorden. Dat u op zijn best komt tot een klein beginsel van die ware godenverheerlijkende gehoorzaamheid. En daarom van nodig heeft bekering. Waarachtige bekering, telkens weer. Blijvende, doorgaande ontdekking en beleving van uw zonde en van uw schuld. En opwas in de kennis en in de genade van Christus Jezus. Een uitnemende Bijbelheilige die zegt, gemeente. Saulus van Tarsus toen hij Paulus geworden was. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. En dan geeft hij een samenvatting van zijn geestelijk leven. Dan zegt hij, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? En dan komt hij met het grote dankoffer terecht, Christus Jezus. Ik dank God door Christus Jezus, onze Heere. Ziet, zo de goede werken te mogen beoefenen. Dan blijft alleen de bede over die David ook beleidt in Psalm 119, het 14e vers. Och, dat ik klaar en onderscheiden zag hoe ik mij naar uw bevelen moet gedragen. Hoe ik naar uw wetten, naar uw inzettingen, mijzelf moet gedragen, uw wonderen recht betrachten dag en dag. Mijn ziel druipt weg van treurigheid en klagen. Ai, richt mij op, verander mijn geklag, wil naar uw woord mij gunstig onderschragen, dat is de bedegemeente. Van zo'n mens die worstelt in ruimere zin van de wedergeboorte. Ai, richt mij op. Gun leven aan mijn ziel, dan loof mijn mond. Uw trouwe hulp. Waarachtige bekering, gemeente. Dat is niet alleen een zaak van praat. Dat is niet alleen een zaak van gewaad. Maar het gaat om uw hart. Het gaat niet om rumoer. Laat u dat duidelijk zijn. Maar het gaat om uw hart, waarheid in het binnenste. Een hartelijk leedwezen. En dat doet u in het verborgen. Dat doet u niet net als de fariseers en de schriftgeleerden op de hoeken van de straat. Daar staat die man nog te bidden, dat is toch even een vroom iemand. En een half uur later, daar staat hij nog, dat is toch even iemand van betekenis. Nee, uw vader die het in het verborgene ziet, zegt de Heer Jezus. Die zal het u in het openbaar vergelden. Een hartelijk leedwezen. Echte genade, gemeente, gaat altijd met schaamte gepaard. Zo iemand is schaamachtig van aard. Die zoekt niet bij de naam. Die zoekt geen naam bij de mensen te verkrijgen. Maar die is een Godzoeker geworden. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet. Houd aan. Grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven. De rechte christen is een boetvaardige christen. En dan is het diepste niet dat hij vreesachtig is voor de hel. Dat kan ons ook vrees aanjagen. Maar het diepste is de vrees Gods. Tere eerbied voor de majesteit en voor de grootheid Gods. Een hartelijke buiging en onderwerping aan hem. Als het gaat om de droefheid. Maar er is ook blijdschap. Het is niet alleen droefheid. Het is niet alleen wenen. Het is niet alleen klagen. Ja, over uzelf wel. Onverbeterlijk zondaar. De hand op de borst. Maar daar is ook reden tot blijdschap. En dat is geen blijdschap die aan wereldse maatstaven voldoet. Dat is niet die blijdschap van de jongste zoon toen hij wegreisde van de vader. En toen hij met zijn vrienden vrolijk mocht zijn. Daarvan zegt die vader, dat was de dood. Hij is verloren. Maar toen hij met dat hartelijk leedwezen wederkeerde, toen zei die vader, hij is levend geworden. Hij is gevonden. Die blijdschap, daar gaat het om. En daarom, gemeente, kent u de droefheid naar God. En de blijdschap in God. Die gedurige afwisseling. Als het over u gaat, de hand op de borst. Dan te roepen, gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Maar als het over de Heere gaat, de vastheid van zijn verbond, de rijkdom van zijn genade, de uitnemendheid van Christus, die hoogste profetenleraar, die enige hoge priester, die eeuwige koning, u dan te verblijden dat God een weg heeft uitgedacht van voor de grondlegging der wereld, geopenbaard in de tijd, verklaard in zijn woord, en dat de borg en middelaar, Christus Jezus, bedroefd is geweest en uiterst benauwd is geweest, tot in de hel is afgedaald om blijdschap te verwerven voor arme verloren zondaren die de hel verdiend hebben en die zichzelf als helwaardig leren kennen. Maar hem de eer de aanbidding mogen geven. O, droefheid, we hebben de redenen genoeg voor. Ja, maar wat doe ik dan verkeerd, zegt u? Ik hoop dat het u duidelijk is ondertussen. Droefheid hebben we redenen genoeg voor, dagelijks, elke dag weer opnieuw. Of lukt het u wel? Komt u er wel goed uit aan het eind van de dag? Kunt u weer allerlei positieve punten van uzelf opnoemen? Als u de wet, het woord hoort, valt het dan wel mee aan uw zijde? Nee toch? Redenen genoeg tot droefheid, tot schaamte, tot verootmoediging. Wat onze werken, wat onze woorden en wat onze gedachten betreft. Een blijdschap, gemeente, redenen genoeg in het evangelie van vrije genade. Dat God in Christus bewogen is geweest in zichzelf, in deze bedeling afgedaald is, tot ons komt in het gewaad van zijn woord, ons liefelijk roept, indringend. Dat werk van hem, de trouw van hem, de genade van hem, om hem toch te kennen, voor hem te buigen, tot hem te zuchten, tot hem te vluchten. Ziet die kracht, dat werk der genade. Afsterving van de oude mens, opstanding van de nieuwe mens. En straks bij het sterfuur, dan blijft die oude mens achter. Die zal dan nooit meer plagen, zich nooit meer verzetten. Dan zal het eigen ik voor eeuwig ten onder gebracht zijn, mag de zondaar, storeloos en eindeloos en zondeloos, God drie enig de eer en de aanbidding geven. Dan blijft de blijdschap over. Er staat in de schrift, eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn. Treuring en zuchting zullen wegvlieden. De catechisme zegt, deze gedurige afwisseling is kenmerkend voor genade, voor het nieuwe leven, totdat wij tot de voorgestelde volkomenheid in Christus geraken. Amen. Eindigen wij met gebed. Wij zingen tot slot op Psalm 68 en daarvan het tweede vers. Maar het vrome volk in u verheugt, zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Het tweede vers van Psalm 68.